verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven. Naar de werking van de sterkte zijn macht, die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Laten we de Heer bidden en vragen voor een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Ik dank u dat u Heer bent in ons leven. En Heere, u bent het die in alle dingen, Heere, mijn God, met ons bent. Zoals we gelezen hebben zelfs, Heere, dat u ons weer, dat we kunnen bidden, Heere, voor een geest van wijsheid. We hebben u nodig in alles wat we doen. En ik vraag u vanmiddag ook, Heere, geef ons deze dag, Heere, dat u ons werkelijk een geopend verstand geeft, Heere. Zodat wij de dingen van u beter gaan begrijpen. Neem het van ons over, want wij hebben u nodig in alles wat we doen. Wilt u vandaag, Heere, de leraar zijn in ons midden? En wilt u ons door alle dingen leiden? O God, in Jezus' wonderbare naam. Amen. We zijn, dit is de derde week, zijn we bezig met een heel speciaal onderwerp. Dat wij 3 weken geleden zijn begonnen om aan u te vertellen, de mensen die toen hier waren, dat u allen priesters bent. Het maakt niet uit hoe u uzelf ziet. God ziet u als zijn priesters hier op aarde. En hij is niet anders dan bereid om door u, door ieder die zegt, ik hoor bij dat koninklijk priesterschap, ik hoor bij die gemeente, ik hoor bij dat leven in Jezus Christus, om jou daarvoor te gaan gebruiken, om mij daarvoor te gaan gebruiken. En dat zijn belangrijke dingen. En we hebben in de vorige weken hebben we dus ook een aantal dingen gezien. Ik moet even terugkijken. We hebben ook gezien dat wij een belangrijke plaats hebben gekregen van de Heer. En die plaats die wordt namelijk bepaald door een aantal dingen. Door ons, dat God ons levend gemaakt heeft. Hij heeft jou levend gemaakt. Maar je zegt, ik ben nooit dood geweest. En toch is dat zo. Voor God was u geen levende voor hem. Hij heeft u geschapen als kind. Maar omdat u bent geboren in een wereld die in de zonde gevallen is, bent u daarin meegegaan. Zonder dat u daar misschien erg in hebt gehad. Tot het moment dat hij Jezus naar deze wereld stuurde en deze wereld eigenlijk veranderd heeft. Doordat Jezus naar het kruis gegaan is en Jezus een geweldig offer heeft daar moeten brengen. Hij heeft zijn leven moeten geven, zijn bloed moeten geven. Alles heeft hij moeten geven. Om u, jij en ik, vrij te kopen. En hij heeft ons vrijgekocht met een belangrijk iets. Wat ook belangrijk is voor jou. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. En dat is kostbaar bloed. Het is hemels bloed. Dat hij hier heeft uitgestort in deze wereld. En daarmee heeft hij ons gekocht. En dat betekent dat hij vanaf dat moment dat wij bij hem horen. Dat wij zijn kinderen zijn. Dat wij zijn, leden zijn in zijn lichaam. En dat hij ook daarvan uit die positie ons wil gebruiken als priesters. Dat hij ons wil gebruiken overal waar we komen. Dat wij aan de wereld laten zien dat er een levende God is. En dat kunnen we doen door middel van onze gesprekken die we hebben met mensen. We kunnen het ook doen door gewoon te laten zien in alles. Dat wij niet zo zijn als de wereld. Maar dat wij zijn een volk dat geroepen is door God. Want we zijn werkelijk ook geroepen door hem. En we zijn levend gemaakt daardoor. En wat er ook verder gebeurd is, Jezus is uit de doden, heeft God hem moeten opwekken, zegt de Bijbel dat wij ook opgewekt zijn. We zijn opgewekt, niet dat wij dood waren, maar hij heeft ons moeten opwekken uit onze doodse geestelijke staat. Want geestelijk leefden we niet. Maar hij heeft ons wel moeten opwekken. En dat maakt dat wij hetzelfde wat Jezus heeft ervaren, die opwekking, dat wij die ook in ons leven zouden moeten ervaren. En wat er ook verder gebeurd is, Jezus is naar de hemel gegaan en jij en ik heeft hij ook in de hemel geplaatst. We zijn nu, hebben we twee nationaliteiten, hebben we de vorige keer over gehad. We hebben het land waar je vandaan komt, daar heb je dan nationaliteit van. De meeste mensen die hier zitten, die komen uit hetzelfde land waar ik kom, maar er komen ook andere mensen. Die komen ook uit andere landen en hebben ze die nationaliteit hebben ze eigenlijk meegekregen. Kom je uit Curaçao, nou, dan heb je denk ik de Curaçaose nationaliteit meegekregen. Kom je uit Congo, heb je de Congolese mentaliteit, zeg maar, nationaliteit meegekregen. Maar omdat je bij Christus hoort, heb je ook een hemels nationaliteit. Bij een hemels burger. Dat zijn dingen die hebben we de vorige keer hebben we dat behandeld. Dus God heeft ons ook daardoor in de hemel gezet. En God, Jezus regeert hier op aarde. Hij regeert vanuit de hemel. Maar hij heeft ons geplaatst onder die omstandigheden. Zodat wij met hem kunnen regeren. Dat wij de troon ook met hem kunnen delen. Dat zijn belangrijke dingen die hij in ons leven gedaan heeft. En als je zou denken van, zijn dat dingen ja, die moeten nog misschien ja, werkelijk gaan worden? Nee, wat er gebeurd is, die dingen die, waar we het net over gehad hebben, dat zijn dingen die, die niet eigenlijk in de toekomst gaan plaatsvinden. Dat zijn dingen die reeds voltooid zijn. Het is niets eigenlijk hier waarvan we kunnen zeggen van dat moet nog in de toekomst gaan plaatsvinden. Nee, het is allemaal reeds gebeurd. Alle drie van die beloften die hij gegeven heeft. En niet vanwege onze verdiensten. Want dat is een belangrijk iets. Niet vanwege onze kwaliteiten. Niet vanwege onze goed zijn. Nee. Maar we hebben die alles ontvangen wat hier opgetekend staat. Hebben we ontvangen eigenlijk door Jezus Christus. Door Gods genade dat hij dat eigenlijk aan ons heeft gegeven. Omdat wij het in geloof aanvaarden. Aanvaardt u dat? Dat u een hemelsburger bent? Want dat is een belangrijk iets. Belangrijk is als je Jezus dient, dat je weet, dat je van overtuigd bent, dat je een hemelsburger bent. Je naam staat opgetekend in de hemel. En we zijn één geworden met Christus. Dat zijn nogal wat eigenschappen die ons worden toebedeeld. En dat betekent dat wij toch wel in ons leven een aantal dingen moeten doen om zeker daarin mee te kunnen gaan. Hoe heeft Jezus die hoogste positie gehad? Dat hebben we de laatste keer hebben we het erover gehad. Toen God hem uit de doden opwekte, heeft God hem aan zijn rechterhand in de hemel gezet. En heeft hem daarna macht en heerschappij gegeven over heel de hemel, maar ook over heel de aarde. En wij delen met hem zijn heerschappij. Die gezagspositie. En vandaar dus dat het een belangrijk iets is wat we hebben in Jezus Christus. Ik neem je mee nu naar de brief Openbaringen, om daar iets uit te lezen. Want ik denk dat het goed is dat we weten wie Jezus Christus is, dat we ook weten waar wij eigenlijk mee te doen hebben. Wat ons eigenlijk zo aan hem verbindt. We gaan naar Openbaringen 17. Openbaringen 17. En ik denk dat het beter is om het vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling te laten zien. 17. Ik ga niet heel Openbaringen 17 lezen, maar we gaan alleen maar naar die twee teksten die ik genoemd heb. Maar anders moet ik een aantal heleboel dingen uitleggen. Dan komen we buiten, zeg maar, ons priesterschap. Vers 13 zegt, toen ze daar eigenlijk een wezen zagen met 10 horens, die je zag, en die eigenlijk 10 koningen weerspiegelde, maar die waren geen koningen. En vers 13 zegt dan, ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. Dan stop ik wel even. De Bijbel zegt hier zo, dat toen Johannes dit zag, begreep hij niet wat hij zag. Hij zag daar een zevenkoppig eigenlijk wezen, zag hij daar. Hij zag 7 heuvels, hij zag waarop een vrouw zat. Hij zag 7 koningen. En hij vroeg zich af wat dat allemaal was. En dan krijg je in vers 13 dat hij de uitleg krijgt, dat er dan opgetekend staat, ze hebben allemaal hetzelfde doel. Allemaal die daar zijn, die op beschreven staan in Openbaringen 17. Het zou goed zijn als je in de gemeente de Openbaringenbrief gaat lezen. Begin bij een makkelijke vertaling. Neem bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling om dat te lezen. Omdat ik zelf denk dat A, wij er te weinig over spreken, dat is 1. Maar B, ik denk dat te weinig mensen de brief Openbaring lezen. En Openbaring, dat is nou iets wat nog moet gaan komen. Openbaring, dat is iets wat ons inzichten geeft over waar wij in de toekomst allemaal mee te maken gaan krijgen. Maar hier zegt de Bijbel dat ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en hun gezag over aan het beest. Wie is nou het beest? Als iemand zou hebben over het beest, wie is het beest? Ik zie hier Bijbellezers voor me en die roepen gelijk. Achterin zijn er mensen die dat weten. Het beest wordt de Bijbel, bedoelt de Bijbel daarmee, de antichrist. En dat is iets, dat is een grote tegenhanger van het koninkrijk van God. Dat is iemand die altijd al eigenlijk tegen de Heere is. En zie je, in vers 14 gaat hij verder. Ze binden de strijd aan met het lam. Maar het lam, de hoogste Heer en koning, zal hen overwinnen. Samen met wie hem toebehoren. Zij die geroepen en uitgekozen zijn en die trouw zijn. Over wie spreekt de Bijbel dan hier? Ze binden de strijd aan met het lam. Het lam is Jezus. Maar het lam zal ze overwinnen. Dus alle rust. Je hoeft niet angstig te zijn. Jezus zei de vorige keer, zei hij tot zijn discipelen, wees niet bevreesd, klein kuddeke. Ken je dat nog, dat we net gelezen hebben? Kleine kudde. Wees niet bevreesd. Het behaagt de Vader u het koninkrijk te geven. Ik weet als ik alle dingen van de Hema en van Amazon krijg, maar het behaagt de Vader mij het koninkrijk te geven, samen met u. Het behaagt hem, want hij heeft ook gewonnen. De koning, de allerhoogste Heer. In een andere vertaling, de NBG-vertaling, noemen ze hem, dat hier staat, de hoogste Heer. Maar in die andere vertaling staat er geschreven, koning der koningen. Er is geen andere koning die gelijk is aan hem. Er is geen andere koning die macht heeft als hem. Er is geen andere tegenstander die macht heeft als hem. Want hij heeft alle macht in de hemel. Maar hij heeft ook alle macht hier op aarde. Maar het probleem daar was, ze aanbaden wel het beest. Hoe komt dat? Was het evangelie niet doorgedrongen? Dat er maar één koning is, der koningen? Hadden ze het niet begrepen? Maar ze aanbaden wel het beest. De antichrist aanbaden ze. En dat is een verschrikkelijke situatie als je dat bedenkt. Dat mensen neervallen en knielen en de duivel gaan aanbidden. En hierin staat toch een belangrijk iets. Dat de Bijbel zegt dat het lam zal overwinnen. Jezus zal overwinnen. Die engel zegt, je hoeft je niet druk om te maken. Je hoeft niet angstig te zijn. Want het lam gaat overwinnen. Maar het lam was niet alleen in die strijd. Het lam zal overwinnen. En wie hem toebehoren. Dat zijn de mensen die samen met hem ook macht hebben gekregen om te regeren. Dat zijn de mensen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Heer en Verlosser. Die gaan de strijd ook aan met het lam. Er zijn mensen die denken vaak van, ik heb Jezus aangenomen in mijn leven. Vanaf nu is er geen enkel probleem meer. Ik hoef nooit meer te strijden. Dan heb ik een boodschap vandaag voor u. Dat wel jammer is dat je zo'n boodschap hebt, maar die strijd gaat elke dag door. Oh, maar Jezus is elke dag wel bij ons, maar die strijd gaat elke dag wel door. Er zijn altijd wel de machten vanuit de duisternis die ergens proberen jou onzeker te maken. Die ergens proberen in jouw directe relatie, misschien je eigen lichaam, je eigen leven, eigenlijk toch wel strijd en moeite te brengen. Maar dank God dat we macht hebben, de allerhoogste macht die er is. De allerhoogste kracht die er is, die hebben we van Jezus Christus. En de Bijbel zegt ons dat het zijn de mensen die hem toebehoren en geroepen zijn, zeg maar, en uitgekozen zijn door hun trouw. De Bijbel verwacht van jou en van mij dat we trouw zijn aan Gods roeping. En dat behoren we ook te zijn. En dat zijn dingen die niet zomaar eigenlijk, ja, je kan denken van, ja, nou, ik zie het wel. Nee, dat zijn belangrijke dingen. Echt heel erg belangrijke dingen voor jou en voor mij. Want ze hebben allemaal één van zin die daar zijn. Één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. Want hij is het lam. Want zijn naam is Heere, koning der koningen. Opdat zijn kleding en op zijn, dat staat dan wel weer geschreven in, gaan we daar even snel naartoe. Openbaringen 19 vers 16. Daar staat ook een prachtig iets daarover. Openbaringen 19 vers 16. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam. Hoogste Heer. Allerhoogste Heer. Toen ik dat zag, dacht ik van, ik moet eigenlijk geen commentaar meer hebben op mensen die allerlei dingen op hun lichaam laten opschrijven. De Bijbel zegt, op zijn kleding en op zijn dij stond die naam. Allerhoogste Heer. Koning der koningen. De hemel heeft dat daar aangebracht. Dat stond opgetekend daar. Hij is die Allerhoogste Heer. En wat een genade, wat een grootheid, wat een macht als je dat eigenlijk naar kijkt. En als ik daar naar kijk, dan zie ik dan toch wel een belangrijk iets. Laat me even kijken als ik het zo snel kan vinden. Wat ik heb opgetekend. Ergens anders proberen. Heel snel. Vergeef me. Ah, Als je leest Koning der Koningen, deze titel duidt op de soevereiniteit van onze God. Het grootste deel van de wereld aanbidt het beest en de antichrist, van wie zij geloven dat hij alle macht en gezag bezit. Dan komt opeens, plotseling, uit de hemel tevoorschijn onze Heere. En die komt met een hele leger van al zijn engelen. Koning der koningen en Heere der heerscharen. Zijn komst luidt het einde in van alle valse machten. Vanaf het moment dat hij zich daar openbaart, betekent dat er einde komt aan al deze machten, zeg maar, die denken of die doen alsof zij de grootste macht hebben in de wereld. Maar we danken God dat wij Jezus Christus hebben, de Allergrootste, die alles heeft volbracht, die alles gedaan heeft om ons te verlossen, om heel de wereld te verlossen. Maar het is aan de wereld om een keuze te maken voor hem. En wij zullen dat daar als priesters, zullen wij dat allemaal met hem kunnen doen. We zullen, indien we dicht bij hem blijven, zal hij ons ook meenemen. En dat zal hij ons ook helpen om door alle dingen heen te komen. Maar Paulus, hij bidt. Hij bidt voor de gemeentes. En zo bidt hij ook voor die gemeente. Dat God ze geeft een geest van wijsheid. Dat God ze geeft openbaring om hem echt te leren kennen. Weet je dat je echt openbaring nodig hebt om God echt te leren kennen? Het staat in zijn woord. Je kan het zo lezen. Je kan God zo vanuit het woord kan je God zo leren kennen. Maar mensen willen meer dan dat. Mensen willen echt iets hebben, een tastbaar iets. Mensen willen een close relationship. Maar dan zie je dat Paulus bidt voor die gemeente. En dan bidt hij de Heere ook dat de Heere ze openbaring geeft om hem te leren kennen. En dat God ze ook verlichte ogen van het hart geeft. Dat veel dingen die gehoord worden, gelezen worden, dat die dingen eigenlijk zo aan de kant gezet worden en men daar niet verder mee gaat. Maar het is de bedoeling dat wat God jou openbaart, dat je dat ook tot je neemt en in je hart bergt. En dat je daarmee gaat werken. Dat je daarmee God aangezicht gaat blijven zoeken. Dat je daarmee in het leven doorgaat. En dan kan je, wanneer je dat doet, dan zal je zien welke hoop je mag hebben nu je geroepen bent. En dan zal je ook ervaren ook de rijkdom die God je geeft. Want God heeft jou heel veel gegeven. Hij heeft jou een erfenis gegeven. Hij heeft mij een erfenis gegeven. Maar dat ook gaan beseffen. Wat de erfenis is die de heiligen ontvangen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods kracht en zijn macht. Voor hen die geloven. Voor als je gelooft, kan ik je vertellen, dan zal er altijd wel grote en machtige dingen door de Heer in je leven geschieden. Dan zal hij het zelf doen. Hij zal zelf zichzelf openbaren. Het is zijn wens, het is zijn liefde om dat te doen in jouw leven. Gods liefde voor jou is groot. Dat is de reden waarom hij ook Jezus naar deze wereld gestuurd heeft. Om voor ons een offer te worden. Maar diezelfde liefde, die macht, was er ook werkzaam toen God Jezus uit de dood opwekte. Om hem te plaatsen aan zijn rechterhand. Dat is een geweldig iets wat God gedaan heeft. En wat een genade dat we dat mogen weten. Wat een genade om te mogen leven dicht bij die God. Dat wij, jij en ik, daarin verder kunnen gaan. Maar wat we nodig hebben is een geest. De openbaring van de Heilige Geest. Die komt eigenlijk, als je naar deze dingen kijkt, komt dat niet voort uit logisch redeneren of iemand die heel slim is. Nee, het komt echt uit dat God dit openbaart. Openbaringen, niemand had ervan geweten. Zelfs de grootste Joodse leraren hadden daar niet van geweten. God moest iemand laten gevangen nemen en hem brengen naar een eiland, dat Patmos heette, waar hij alleen was. En daar kwam Jezus hem tegemoet. En daar gaf Jezus hem de duidelijke instructies. A, hoe er aanbeden wordt in de hemel. Dat zijn dingen die hebben wij hier nooit geweten. Hoe er aanbeden wordt in de hemel. God heeft ons wel duidelijk verteld dat wij hier moeten aanbidden en hoe we hier moeten aanbidden. Maar dat er in de hemel zo aanbeden werd, dat staat nergens in. Maar in Openbaringen, dan zie je dat God dit openbaart aan Johannes. En Johannes moest dat opschrijven, zodat jij en ik nu uit Openbaringen kunnen lezen. Zodat we niet kunnen zeggen van ja, Openbaringen is een moeilijk boek, ik weet het niet. Lees de makkelijkste versie, zeg ik dan. Probeer toch je denken en alles wat er is te verplaatsen in wat Johannes heeft meegemaakt. Want het boek begint heel simpel. Op een hele eenvoudige manier probeert God toch ons uit te leggen wat er nog moet gaan komen. En dat zijn dingen, ja, dat wil hij wel doen in ons leven. Maar hij wil ons wel erbij betrokken hebben. Openbaringen van hem. Dat hebben we nodig. En die openbaringen die komen door de Heilige Geest. Want hij is het die de ogen van ons hart, ons verstand dus, verlicht. Hij is het die ons inzichten geeft. Wat we zien, als we daarnaar kijken, zijn toch eigenlijk twee waarheden. En de eerste is dat het gezag van Christus boven alle gezag in de wereld staat. Er is niets en niemand die zo'n groter gezag heeft als Christus. Maar diezelfde macht die Christus zijn machtspositie heeft gegeven, dat diezelfde macht nu ook in ieder van ons die hier zit ook wil werken. En ook werkt. Maar stel je daarvoor open. Zeg Heer, bid door de Heer. Vraag hem Heer, werk in mijn leven Heer, zodat ik u tastbaar in mijn leven mag zien. Zodat ik u tastbaar, Heer, mag ervaren door de dingen die ik in mijn leven meemaak. Zodat mijn ogen open gaan. Het zijn gewoon gebeden die je mag bidden dat de Heer je ogen opent. Want hij werkt in jouw leven. Als je een trouwe gelovige bent, dan werkt hij door jou. Dan laat hij jou al deze dingen zien. En de apostel Paulus, die gaat daarin door. Eigenlijk in de brief aan de Korintiërs, dan zie je dat hij daarin toch een aantal dingen uit gaat leggen. Dat wij hierin meegaan. Laten we gaan naar 1 Korintiërs 2. En dan gaan we naar het tweede hoofdstuk. 1 Korintiërs 2 dus, versen 7 en 8. We gaan daar even naartoe. God heeft heel veel wat hij deze wereld wil geven. En hij heeft heel veel dat hij jou wil geven, wat hij mij wil geven. Dan zie je in vers 7, staat dat op?
Ja.
Laat me met je meelezen.
Waar wij over spreken is Gods verborgen geheime wijsheid.
Dat is wat de apostel hier zegt. We spreken over iets wat mensen hiervoor niet hebben geweten. Gaat maar in al die boeken zoeken, je gaat het niet vinden. Dit is Gods geheime wijsheid, wat hij door Jezus Christus hier in de wereld is komen doen, wat hij door de Heilige Geest doet. Dat vind je daar alleen maar. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat hij door haar, dat wij door haar zouden delen in zijn heerlijkheid, zijn luister. God had het hiervoor, lang hiervoor had God het al besloten om dat te doen. Vers 8. Wat zegt vers 8? Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Want Paulus die geeft daar gelijk een conclusie daaraan. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heere, die deelt in Gods luister, niet gekruisigd hebben. Dacht je dat de Joden, toen Jezus daar was, als ze wisten wie hij echt was, als ze hun hart hadden geopend, dat toen die vraag gesteld werd, wat moeten we met deze man doen,
Dacht je dat ze zouden zeggen, kruisig hem? Never, nooit niet. Want dan zouden ze blij zijn dat het binnenin hun gemeenschap gebleven is. En dan zouden ze er trots op zijn. Maar omdat ze het niet begrepen, en ze begrepen heel zijn handelen niet, was hun antwoord, kruisig hem. Ja, maar hij heeft niet, kruisig hem. Dan waren ze van hem af. Waren ze, hadden ze die wijsheid, en hier zie je dat je Gods wijsheid nodig hebt om goede keuzes te maken. De keuze die je maakt, bidt God altijd erom. Heer, is dit uw wil voor mij? Is dit wat u wilt dat ik ga doen? Bid en vraag hem daarom. Er is geen vraag waar de Heer te veel vindt. Bid en vraag hem. Bid om Gods wijsheid. We hebben Gods wijsheid nodig. Elke dag weer opnieuw. We hebben de Heer nodig nu in alles wat we gaan doen. We gaan barbecuen, laten we de Heer bidden voor wijsheid. Je hebt wijsheid nodig. We gaan naar vers 9. Kijk wat vers 9 zegt. Maar het is zoals geschreven staat. Dit heb ik niet bedacht. Dit staat geen in de Bijbel. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd. Voor wie? Voor wie hem lief hebben. God is altijd bezig in de liefde. Voor wie hem lief hebben. Voor hen heeft hij dat. Voor wie hem lief hebben. We gaan naar vers 10. Even kijken. God heeft ons dit geopenbaard. God heeft dat luikje geopend zodat we konden zien. Openbaring is iets wat je nooit eerder hebt gehoord, hebt gezien. Dat daar op dat moment aan je bekend gemaakt wordt. Door de geest. Want de geest doorgrondt alles. Ook de diepten van God. Begrijp je waarom je de Heilige Geest nodig hebt? Als je de Heilige Geest niet nodig hebt, dan kan je dingen gewoon doen. Dan kan je gewoon handelen naar wat er in je opkomt. Maar we hebben de Heilige Geest nodig om de diepten van God te beseffen. Om hem echt te kennen. Paulus bidt er bij Efeze, dat ze u echt leren kennen. We hebben nodig om God echt te kennen. Ik heb nodig om hem echt te leren kennen. En daarvoor moet ik bidden. Moet Gods aangezicht zoeken om te vragen, Heer, ik begrijp het niet. Wilt u mij dit openbaren? Dan zal hij dat doen. Hij is een liefdevolle God. Hij is een genadige God. Nou, kijken wat er op getekend staat in vers 11. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Paulus heeft het hier toch wel heel erg mooi voor ons neergezet. Dat het ons duidelijk maakt. Is dat we de geest, dat wij als mens, zeg maar, zegt we kent de dingen, ja. Dat eigenlijk de geest van de mens die in hem is, hem kent. Zo kent niemand de dingen die van God, van de Heilige Geest zijn. En als Paulus dit vers samenvat, dan zie je dat hij eigenlijk ons bekend maakt. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Maar wat hebben we ontvangen? De geest die uit God is. Dat heeft hij ons geschonken. Ieder die zijn hart opent, heeft hij dat geschonken. Dat ieder de Heilige Geest mag ontvangen. De geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die door God, of door God, in genade geschonken zijn. Dat wij dat zouden weten. Wat heeft God mij geschonken? Dat kan de Heilige Geest je openbaren. Wat heeft God mij persoonlijk in deze situatie willen leren? Dat kan de Heilige Geest je helpen. Ik kan wel proberen om je het uit te leggen, maar het is de Heilige Geest die jou exact kan vertellen waar de Heer zijn vinger op heeft willen leggen.
En een van de dingen die hij ons heeft willen uitleggen en willen leren, is bekendmaken, is onze positie in Christus. En dat is aan de rechterhand van God. Want Paulus stelt hier twee bronnen van kennis tegenover elkaar. De geest van de wereld, die toont ons de dingen van deze wereld. Iemand die de Heer niet kent, die gaat, kan je alles vertellen over dingen van deze wereld. En die weet misschien alle dingen van deze wereld. Die is heel slim misschien. Hierdoor komen we alles te weten over ons wereldsburgerschap. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Maar de geest van God openbaart het koninkrijk van Christus in onze plaats en onze plaats daarin. Hierdoor komen we te weten wat onze rechten en plichten zijn als burger van de hemel. Als eigenlijk onze plaats op de troon met Christus soms zo ver weg lijkt. Of het misschien onwerkelijk lijkt. Als iemand zegt, je hebt een plaats op de troon met Christus. En het lijkt voor jou zo ver weg dat je het denkt van, ik weet niet waar deze persoon het dan over heeft. Dan is daar eigenlijk een eenvoudige reden voor. We hebben dan niet de Bijbelse openbaring ontvangen die de Heilige Geest voor ons heeft. Want de Heilige Geest die zal altijd dit aan ons bekendmaken. In het woord, als we het woord regelmatig lezen, zal hij het ons openbaren. Hij zal het ook zelf openbaren op momenten dat we niet eens het woord lezen. En dat hij het te binnen brengt en ons laat zien dat wij een plaats hebben naast Christus. En als je kijkt wat God gedaan heeft bij de eerste mensen, dan zie je daar toch een belangrijk iets. Ineens in Genesis 1. Dan zie je, wat zegt God daarin? Laten we dat even gaan lezen. Genesis 1, vers 26. Wat was de eerste bedoeling van God, wat was de bedoeling van God met de mens in de schepping? Laten we gaan kijken. Wat zegt de Heer? God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Zoals wij zijn. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel en over het vee en over de hele aarde. Maar kijk wat de Heer ons daarin meegeeft. Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dat betekent dat wij sowieso al als mens een verlangen naar zouden moeten hebben om te zijn naar degene die ons geschapen heeft. We zouden verlangen moeten hebben om te lijken, om alles te doen wat degene gedaan heeft die ons geroepen heeft, die ons in deze wereld geplaatst heeft. Maar de Heer geeft daar ook duidelijk in mee. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels. Heerschappij. We zijn eigenlijk vanaf het eerste begin, heeft God ons in die plaats gesteld dat we heerschappij zouden moeten voeren. Dat we heerschap zouden moeten hebben over alles waar Hij ons voor gesteld heeft. Waar Hij ons voor geplaatst heeft. Maar het is door ongehoorzaamheid dat Adam en zijn nakomelingen dit heerschappij hebben verspeeld. In plaats van als koningen te heersen in gehoorzaamheid, werden ze slaven onder het juk van de zonde en van Satan. Maar gelukkig, zeg ik, Gelukkig hebben we Jezus Christus. Gelukkig heeft Jezus Christus het gezag hersteld. Want hij heeft aan ieder die hem heeft aangenomen. En die daadwerkelijk ook gelooft dat hij door God gebruikt wil worden. En die zichzelf geeft, heeft hij laten meedelen onder dat heerschappij. Gelukkig zijn wij een koninklijk priesterschap. Wij zijn de tussenpersoon. Ik weet niet of je dat nog weet, wat we dat behaald hebben. Maar wij zijn de tussenpersoon, zo gebruikt God ons, tussen mensen die God niet kennen en wij die God wel kennen. Wij zijn de tussenpersoon, door God geroepen. Je bent geroepen en je bent ervoor aangesteld. Waarom? Om de grote daden van God te doen. Om de grote daden van God te verkondigen. Om toch overal waar je komt mensen te vertellen wie Jezus Christus is, jouw Heer en jouw leidsman. Wie het is die straks de grootste overwinning behaalt. Die wanneer hij verschijnt met al zijn engelen, dat daar ook betekent het einde van het heerschappij van het beest en zijn volgelingen. En ik ben God dankbaar dat we als mensen niet onder het beest hoeven te regeren, hoeven te leven. Ik ben God dankbaar dat wij als leidsman onze Heer en God hebben. Dat wij Jezus Christus hebben, die met ons dit leven ook wil leven. Die ons door dit leven, door alle dingen heen wil leiden. En die ons wil gebruiken als waardevolle instrumenten, waardevolle kanalen in zijn handen. Open je hart, zou ik deze middag zeggen. Als je dat nog niet gedaan hebt, open je hart. En spreek tot de Heer en zeg hem: Heer, hier ben ik. Hier ben ik, ik ben geroepen door u. Spreek tot mij, Heer. Want dan zal ik uw stem verstaan. En dan kan ik, Heer, de opdrachten die u geeft, dan kan ik die ook uitvoeren. Dan kan ik ook doen wat u gij mij in deze wereld geplaatst hebt. Want ik weet, Heer, dat ik waardevol ben in uw ogen. Laten we de Heer bidden. Hemelse God en Vader, kom deze middag, Heer, met uw grote liefde, met uw grote genade. Heer, deze middag, Heer, dat u in mijn hart werkt. Deze middag, dat u uw grootheid in mijn leven gaat openbaren. Heer, hier ben ik, Heer. En als ik, Heer, de weg van u niet gegaan ben, vergeef me. Maar Heer, ik hoor bij u. Leid mij. Leid mij op de weg met u. Leid mij, Heer, zodat ik aan u zij trouw, Heer, mag volgen. Kom tot uw doel. En leid mij. In Jezus' naam. Amen. We gaan God een offer brengen.